ging best goed. Ik heb me heel vaak opgezet.
Ja,
ja.
Van twee tellen.
Ik heb helemaal even de noten niet.
Wat ik geprint heb. Wil je?
Ja. Nou, ik hoop dat er alleen de tekst van. Iedereen heeft het op zijn blaadje, dus ik denk niet dat heel veel mensen naar de noten kijken.
Ja.
Ja.
Ja hoor.
Nee. Oké. Ja, dan doe jij hem gewoon wel.
Ja, speel jij maar dat gewoon, ja. Ja.
Ja.
Ja. Oh ja, maar niet gelijk.
Ja, heel lastig.
Doen we dan even het tweede couplet?
Vanaf zalig, hè, dan?
Ja, weer vanaf zalig.
Zalig de barmhartige dan. Zijn nog wat zalig.
Ja. Ja.
Zalig de barmhartige.
Zij zullen God zien.
Ja, wanneer doe je God zien? Ja.
Zij zullen God zien. Ik kom er ook niet helemaal uit wanneer ik daar moet beginnen.
Zij zullen God zien.
Nora, kom eens.
God zien.
Kom eens.
Zij zullen God zien. Gewoon allemaal 1, 2.
Zullen God zien.
Nee. Ja, zo moet het volgens mij. Ja.
Maar dat doet het vest is normaal. Doe even knoopje dicht.
Ja, wat het is bij die hongeren, dan doe je voor die een halve maat rust. Maar bij de tweede couplet, de vervolgde, zing je dus een nootje extra.
Ja. Ja.
Wij pakken er gewoon een paar die we leuk
vinden. Ah joh, het komt vast wel goed. Niet rennen! Ik moet even tussendoor proberen Martin te bellen of ze die tekst niet weet.
Nog maar een keer doen, denk ik? Ja.
Hè? Mijn telefoon vergeten.
De kerktelefoon.
Ja, dit is de telefoon van de kerk.
Ja, goedemorgen, zit u al klaar? Ja.
Wil je hem inspreken? Ik zie je van tevoren weer niet. Misschien. Ik denk dat ik
het wel even telefoon. Ga maar door. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Want zij worden verzadigd, dan zet jij eerst in, noot, en dan zetten wij volgens mij pas
in.
Ja. Niet gelijk.
Koen, ja, nog even een vraag tussendoor, want zij, jij hebt ook deurdienst gedaan, hè? Jij hebt...
Heb je een paraplu?
Vooral de laatste, hoop en leven en dood. Ja. Die stond dan ook weer niet in de liturgie.
Nee.
De laatste.
Die opwekking.
Opwekking.
Dan moet ik even een beetje meespreken met de tekst. Dan moet ik het dan wel even vast. Want ik ben er bijna aan. De tekst komt eraan. Het was een beetje man-vrouw wissel. Doen we dat ook nog? Ja. Ik kan ook nog een beetje proberen die tegenstem te doen in het refrein, maar ik weet niet of
het. Het is natuurlijk een beetje...
Oh, dat is helemaal goed. Dank je. Want bijvoorbeeld bij die opzingen met begon elkaar, die man ja. En dan de vrouw en dan weer de man en een beetje zo geloof ik.
That's scary.
zeg maar een uitgeleide.
Ja.
Oh. Okay, ja. Ik vind het wel lekker om gewoon met z'n allen te zingen.
Dat ging het helemaal niet meer.
Wel een heel mooi lied aan.
Zeker een mooi lied, ja.
Na de eerste refrein. Welk woord kan meer van zijn ziel?
Waarin kan ik
Gods
goedheid zien?
Oh, ik heb zij goed.
Ja, dat zong is ook in YouTube.
Oké,
okay,
dat doen we
zijn.
nog een...
Ja, overal zeg je.
Ja, overal. Ja, overal. Ja, precies.
En de eerste stuk is wat je ik in de tekst uit. Op het blad. Ja. Doe je het ook zo?
Nee, maar wij hebben nog een woordje waar. Wij wonen nog waar. Ja, wij zingen overal en waar.
Ja, ik heb geen waar.
Oh.
Dus jij hebt, je hebt overal sterren.
Overal sterren zijn.
Ik heb overal sterren.
Oh, dat is makkelijker.
Ja, overal sterren zijn. Ja. Maar in de tekst, de mensen zingen wel waar. Jij die zingt
waar. We zingen jullie toch waar overal. Overal.
Wij zingen gewoon overal waar.
We gaan wel vertellen. Nee, overal. Overal. Overal.
Dit is wel een woordje ik.
Gewoon over toch?
Ja, ook
niet toch wel ik.
Ja, klopt.
Wat voel ik
ja.
mij?
Ja. Maar ja, goed.
Ja.
Ja. Is dat niet? Oh, ik dacht al.
Oh, dat is ik zal de Heere God lief hebben.
Ja, ik denk wel dat wel.
Nee, die heb ik niet om...
ik hou niet.
Nee.
Ja,
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook als u thuis met ons verbonden bent. In deze dienst hoopt onze eigen predikant voor te gaan. Vanmiddag gaat dominee Boom voor. Volgende week hopen wij dat in de morgendienst de heilige doop bediend wordt aan een viertal kinderen van de gemeente. Even een mededeling die niet op het papier staat. Het is straks koffie drinken met gebak, dat moest ik zeggen. We willen ook in deze dienst ook danken voor de kerkraads tweedaagse die we gisteren en vrijdagavond hebben gehad. We willen danken voor de eenheid. Dat is een informatieve bijeenkomst en zeker ook dankbaar zijn dat het weer kon. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 68, versen 10, 13 en 14. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Laten we juist hem eren waar we elkaar toe hebben opgeroepen met Psalm 68. Door ons in de allereerste plaats klein te maken voor de Heere onze God. En in stilte tot hem te gaan in gebed. Met de aloude woorden uit de psalmen belijden wij onze afhankelijkheid van de Heere onze God en spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 72.
En de Heere loven, dat doen we ook door te leven naar zijn wil en ook te bidden om de leiding van zijn geest, dat we ook daadwerkelijk leven zoals hij het heeft bedoeld, in de vrijheid die hij heeft gebracht. We gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven. Nu staat er op de orde van dienst de geboden in woord en beeld. Dat komt omdat ik gebruik gemaakt heb van de liturgie van vorige week. We luisteren nu naar de woorden. Het beeld moet u er zelf bij maken door er ook naar te leven. En laten we dat dan bij elkaar zien. We luisteren naar de woorden van Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heer onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En ik stond in die tijd tussen de Heer en u in, om u het woord van de Heer bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij, de Heer, zei: ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Toen Jezus de vraag kreeg: en wat is dan het grootste gebod? Toen zei hij: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En laten we dat beantwoorden door samen te zingen: ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Voordat we hier en op de zondagschool gaan luisteren naar het woord van onze God. Voor de schriftlezing van vanmorgen gaan we zo dadelijk samen eerst de Heer bidden om de opening van zijn woord, de leiding van zijn Heilige Geest. In dat gebed nemen we mee wat er op het mededelingenblad staat. We brengen ook de dienst van het offer in gebed en in bijzonder het werk in de zending en we bidden voor Gods volk Israël. Voordat we in gebed gaan, zullen we eerst ook luisteren even naar een toelichting en instructie van onze broeder Martin van Herk als het gaat om de dienst van het offer.
Goedemorgen. Zometeen gaan we onze gaven weer geven. Na het kinderlied roep ik de kinderen naar voren die mogen collecteren. De voorste rijen die worden apart gecollecteerd. En daarna is er per vak, staat er hier een kind zometeen met collectezakken. En dan gaan we zometeen van voren naar achter. Gaan de mensen mogen dan gaan lopen. Eigenlijk net zo gewend zijn bij het avondmaal. Wel hier naar voren lopen en dan aan de andere kant weer teruglopen. Kinderen die naar de zondagschool gaan, die kunnen daarna direct na de collecte door naar de zondagschool. En als iedereen een beetje oplet, zal het vast goed komen.
Laten we ons richten tot de Heer onze God en samen bidden. Heere onze God, trouwe almachtige Vader in de hemel. We danken u dat we tot u mogen gaan en u zo mogen noemen. Onze Vader in de hemel door het werk van uw Zoon Jezus Christus. De Messias van Israël. Die dankzij u ook de redder van de wereld is. Zodat wij deze morgen mogen komen tot u, de God van Israël. En u mogen aanroepen als ook onze God. En Heere, daar zijn we u dankbaar voor. We hebben net gehoord hoe u uw verbond hebt gesloten met het volk Israël. En hen de weg wees om in de vrijheid te leven die u geeft. En hen hebt gegeven. En we danken u dat ook wij die woorden mogen horen en die oproep. Dat we die samen hebben beantwoord door het zingen van die woorden. Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart, mijn hele ziel en hele verstand. En Heere, dat zijn grote woorden. En daarom komen we ook in gebed bij u. Want wij kunnen dat niet en wij kunnen dat ook niet zingen. We kunnen dat ook niet doen zonder het werk van uw geest in ons leven. En we bidden u om dat werk, dat u ons zo de weg wijst in ons hart en dat wij door u de juiste kant op gestuurd en getrokken worden, om ook daadwerkelijk u, de Heere, lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Heere, we bidden u dat dat ook in ons hart mag leven op dit moment. Neem toch weg wat dat in de weg kan staan, wat ons kan frustreren om u boven alles lief te hebben. Dingen die gebeuren in ons leven, dingen die we zelf doen, u weet het allemaal. Al die dingen die een barrière kunnen gaan vormen tussen u en ons en het dienen van u in de weg staan, ook in deze dienst. Heere, geef toch dat het weggehaald wordt, dat we uw genade mogen ervaren en het ons diepste verlangen is ook elkaar te doen delen in die genade en de wereld om ons heen datzelfde ook gunnen. En Heere, in dat verlangen komen we bij u en bidden u en danken u als wij uw woord open mogen gaan doen. We danken u dat we ernaar mogen luisteren, dat we dat woord hebben ontvangen. En we bidden u dat het niet alleen maar nu op dit moment zal klinken, maar dat er beeld bij komt in ons leven. Dat het doorwerkt in ons leven. Door het werk van uw geest. En Heere, wij bidden u dan zo dat u door woord en geest uw wil aan ons bekend maakt. Aan een ieder van ons, hier in deze zaal, maar ook op allerlei andere plekken. Dat we samen verbonden mogen zijn door uw Zoon, met u alleen, de enige ware God. Heere, vergeef ons toch al die keren dat we uw doel hebben gemist. Vergeef ons onze zonden en leid ons op uw weg. Heere, we danken u voor het werk dat mag gebeuren in uw koninkrijk. Ook in ons persoonlijke leven. En dat we mogen geven tot opbouw van uw koninkrijk in onze tijd, in ons gebed, in ons zingen, in ons bidden, maar ook met onze gaven in de dienst van het offer. Heere, we bidden u dat we het van harte doen en bewust stilstaan bij wat u ons schenkt en bij wat we te geven hebben en te delen met anderen. Zo bidden we u voor het werk van de zending waar we voor mogen geven. We bidden u voor de zending in binnen- en buitenland. Dat uw koninkrijk erdoor gebouwd mag worden. En datzelfde bidden we u voor het werk van de familie van Samen. In het bijzonder bidden we ook deze dag voor uw volk Israël. Op een andere manier dan dat we bidden voor het werk in de zending. Als we bidden voor onze oudste broer, dan beseffen we dat wij niet het evangelie naar hem brengen, maar dat via uw volk het evangelie tot ons gekomen is. En we bidden u dat we samen uit dat evangelie leven. We bidden u voor uw volk Israël, verspreid over de wereld, op allerlei plaatsen. En geef dat we toch samen met hen mogen luisteren naar de schriften. En samen met hen, door de Messias van Israël, onze redder Jezus Christus, tot u komen. En Heere, wij zijn u dankbaar dat we mogen delen in de vreugde die u hen hebt gegeven. Door die verbinding aan te willigen met mensen die dat niet verdiend hebben. En Heere, wij danken u voor uw grote genade daarin. We danken u ook dat we als kerkraad 2 dagen lang momenten mochten hebben waarop we samen mochten zijn, dat dat weer kon. Dat we naar uw woord mochten luisteren, dingen mochten delen met elkaar, maar vooral ook geïnformeerd mochten worden over situaties die spelen, waar vraagstukken liggen. En Heren, wij bidden u voor de gemeente, voor de kerkraad en ook voor ons kerkverband, om wijsheid, om de richting van uw Heilige Geest, dat u ons leidt, vormt en bepaalt bij dat wat tot opbouw is van uw koninkrijk. En Heren, wij danken u dat we in uw koninkrijk aan het werk mogen zijn met elkaar, als broeders en zusters, in de gemeente en daarbuiten. En we bidden u of u ons daarin wilt leiden. Want als u uw kerk niet bouwt, zijn wij te vergeefs bezig. En daarom bidden we u om uw leiding en uw werk in en door ons heen. En zo brengen we ook elkaar bij u in gebed. We bidden nu voor hen die niet bij name genoemd worden, maar die het zo hard nodig hebben dat ze voor uw troon gebracht worden. In het besef dat dat eigenlijk voor ons allemaal geldt. En Heere, zo bidden we u voor elkaar. In het bijzonder noemen we ook enkele namen. En bidden we u voor onze zuster van de Griend. Dat zij de groet vanuit de gemeente als teken van verbinding met u en ons mag ontvangen en ervaren. We bidden u en we danken u samen met onze broeder en zuster Brugmans. Het is een bijzondere dag vandaag in hun leven, in hun gezamenlijke leven en daarom ook voor ons. Heer, wij danken u voor die zegen die u hen geeft, dat ze dit mee mogen maken, dat ze vandaag hun 65-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. En we danken u samen met hen voor alle zegen die ze van u hebben ontvangen. En voor de kracht die ze hebben gemerkt op de moeilijke momenten, dat ze steeds hebben ervaren dat u een God van nabij bent. Heren, samen met hen kijken wij uit naar die toekomst vol van hoop. En bidden u om de voltooiing van uw koninkrijk. We bidden u dat koninkrijk ook door ons heen bouwt. Door jong en oud. Heere, bouw uw koninkrijk ook in ons en door ons heen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we samen het 9e vers van Psalm 109.
Goedemorgen allemaal. Fijn jullie allemaal weer te zien. Ik heb er zelf een gemaakt. Wie van jullie heeft er ook een gemaakt? Heb je hem meegenomen? Nee. Ik had het nog zo gevraagd, neem er eentje mee. Want het ging hem eigenlijk om. Waarmee ben je nou gelukkig? Oh, heb jij hem meegenomen? Goed zo. Mooi, met stickers geplakt. Goed zo. Oké, ik zie er nog één. En ik, oei. Jij hebt er ook één. Je hebt hem heel mooi gemaakt aan twee kanten. Kan je even bij me komen? Kijk, ik heb het met de computer gedaan. En dan zie je hoe gelukkig ik ben, hè. En de achterkant had moeten zien hoe ongelukkig of hoe verdrietig ik wel eens ben. Oké, jij hebt echt alle smileys gedaan. Dit is de trieste kant, hè? Welke zijn het?
Verdrietige en blije.
Verdrietige en
blij. En ik vind hem heel mooi vormgegeven. En eigenlijk had ik er nog iets bij geschreven, hè? En ik weet niet of u dat allemaal beseft. Maar vandaag gaat het over de zalensprekingen. En dan hebben we het in feite ook. Ja, hoe word je nou gelukkig? Wat komt er in feite. Wat klopt er nou als je Jezus hoort spreken? Mag je je vinger opsteken? Word je nou heel gelukkig van heel veel speelgoed? Wie wordt er heel gelukkig van zijn speelgoed? Oké. Nou, dat is wel mooi. Maar word jij wel eens gelukkig van, als je niet de belangrijkste wil zijn? Wie wil er nou niet de belangrijkste zijn? Word je daar gelukkig van? Oké. En word je gelukkig als je opkomt voor een kind wat in je klas of in je groep gepest wordt? Word je daar gelukkig van?
Ja.
Wie wordt er gelukkig van? Oké. Steek je vinger op. Nou, straks op de zondagschool, dan wordt er een verhaal verteld. En dan vraag ik aan jullie, word je nou gelukkig als je eerlijk bent? Wie wordt er gelukkig van als je eerlijk bent? En wie wordt er gelukkig van als je iemand bedriegt? Nou, daar gaat het op de zondagschool over. Er wordt gelogen, er wordt bedrogen en daar word je eigenlijk toch niet zo gelukkig van. En Tamar, die heeft een gedicht gemaakt bij het tekstgedeelte van vandaag en dat wil ze graag voorlezen. Zal ik hem vasthouden?
De bergrede. Voor alle mensen die God nodig hebben is Gods nieuw koninkrijk. Al die mensen zijn dan even belangrijk. Echt geluk is voor mensen met verdriet, waaraan God zijn hulp biedt. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn, omdat ze altijd samen zullen zijn. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. Ook zij zijn van Gods koninkrijk een groot deel. Het echte geluk is voor mensen die elkaar vergeven, want zij krijgen het eeuwige leven. Zij mogen weg met Jezus gaan, zo komen ze in Gods koninkrijk aan.
Mooi, hè? Dankjewel, Tamar. Je mag gaan zitten. En wij gaan zingen. Wanneer ik naar uw hemel kijk. En eigenlijk gaat dat lied wel over gelukkige momenten. En daarna mogen de kinderen naar de zondagschool insta collecten.
We gaan luisteren naar het woord van onze God en we doen dat door te luisteren naar het evangelie naar Matteüs. We beginnen vandaag aan een serie over de zaligsprekingen. We lezen Matteüs 5, vers 1 tot en met 12 en daarna zingen we diezelfde, nagenoeg diezelfde woorden.
Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover.
Dit is het woord van God. Zalig zij die dit woord horen en in hun hart bewaren. Centraal deze morgen staat de eerste zaligspreking die we vinden in Matteüs 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Met gezang 449 geven we antwoord na het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Tijdens de coronacrisis is de IC-arts Gor Kachikian een aantal keer bij het tv-programma Op 1 geweest. Misschien hebt u hem wel eens voorbij zien komen. In april 2020, nu meer dan een jaar geleden, vertelde hij met tranen in zijn ogen over wat hij meemaakte op de IC. En Gor Kajikian deed vervolgens een klemmende oproep aan alle kijkers. Hij zei, dit is een letterlijk citaat: het leven is niet zo maakbaar. Ik hoop van harte dat mensen die ook nu kijken, en het is misschien heftig om zo'n oproep te doen, maar nu je nog kan en als je kwetsbaar bent, praat met je familie. Waar sta je? Waar ga je naartoe? Het is belangrijk dat mensen zichzelf de existentiële levensvraag gaan stellen. Hoe heb ik mijn leven geleefd? Wat moet ik straks doen als het ophoudt? Dit is de juiste tijd om te beseffen hoe kwetsbaar het leven is. Gor Kajikian in april 2020. We zijn meer dan een jaar verder en er is een en ander veranderd. Maar niet dit, dat wij nog altijd kwetsbare mensen zijn. En hoe voorkomen we dat we zo in beslag genomen worden door van alles en nog wat, dat onze gesprekken met elkaar en in onze eigen kring overal overgaan, behalve over die existentiële levensvraag? En wat is het goed dat we ook deze zondag door Gods geest stilgezet worden bij de woorden van onze Heiland. Want over kwetsbare mensen en de zin van het leven gaat het namelijk ook in de levenslessen die we vandaag horen van de levende Heere, Jezus Christus. Luister naar wat het betekent als Hij zegt: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Het thema deze morgen is hoopvol leven voor kwetsbare mensen. Jezus zit. Hij zit op een berghelling in Galilea als hij die woorden uitspreekt. En je zou kunnen zeggen dat hij een reden houdt. Een reden die terug te vinden is in Matteüs 5 tot en met 7. En vanwege de bijzondere locatie heeft iemand daar ooit de naam bergreden aangegeven. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over die berg. Er is meer aan de hand. Deze berg die doet denken aan een andere berg. Misschien dat wij dat niet meteen doen. Maar de eerste lezers zullen dat wel hebben gedaan. Die zullen meteen hebben gedacht aan nog een andere berg. Een berg die we ook tegenkwamen net toen we luisterden naar de 10 woorden in Deuteronomium 5. Het evangelie volgens Matteüs draagt een duidelijk Joods karakter en zeer waarschijnlijk waren de eerste lezers ook Joodse christenen. En Matteüs benadrukt dat Jezus de Messias van Israël is. Hij is daar een Israël beloofde gezalfd. En volgens sommigen laat Matteüs in de opbouw van zijn boek op een hele bijzondere wijze zien hoe Jezus de geschiedenis van Israël vervult. Israël gaat naar Egypte en keert terug uit de slavernij, Exodus. Jezus, Matteüs 2, gaat naar Egypte en keert terug. Israël gaat door de zee. Jezus, Matteüs 3, wordt gedoopt. Israël verblijft 40 jaar in de woestijn en valt voor de verzoekingen die op hen afkomen. Jezus, Matteüs 4, wordt 40 dagen en nachten verzocht in de woestijn en valt niet en houdt juist stand. En laten we nu van hoofdstuk 5, vers 1 en 2 nog een keer lezen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Mozes ging de berg op en Jezus gaat de berg op. Mozes die ging de berg op en die ontving de levenswoorden. En Jezus die gaat de berg op en spreekt vanaf de berg de woorden van het Koninkrijk der Hemelen. En dit onderricht dat Jezus op de berg geeft, wordt ook wel de leefregels van het Koninkrijk van God genoemd. En let erop dat er expliciet bij staat dat Jezus deze woorden tot discipelen, tot volgelingen spreekt. Jezus zit niet op een berg te roepen naar willekeurige voorbijgangers. Hij gaat zitten, hij opent zijn mond, hij spreekt met gezag en hij leert zijn leerlingen. En die zitten in een kring om hem heen. En daar omheen zijn nog meer mensen en zo wordt de kring groter. Maar daar is het niet bij gebleven. Want de Heilige Geest die liet Matthäus het onderwijs van Jezus opschrijven en daardoor werd die kring nog groter en nog groter. En groeit die kring nog steeds. En vandaag en de komende tijd mogen wij plaatsnemen in die kring. En dat geldt ook voor u, voor jou, die thuis meedoet. We kunnen misschien niet op dit moment samen naar de kerk, maar we kunnen wel samen plaatsnemen in die kring om te luisteren naar het onderwijs van Jezus. En het bijzondere is dat dat onderricht begint met verschillende felicitaties. Dit gedeelte, het kwam net al voorbij, wordt ook wel de zaligsprekingen genoemd. Omdat in verschillende Bijbelvertalingen, waaronder de Herziene Statenvertaling, hier zo vaak het woord zalig klinkt. En zalig, dat wil zeggen gelukkig. Zo heeft de Nieuwe Bijbelvertaling het. Gelukkig, werkelijk gelukkend, het te feliciteren. Elke zaligspreking begint met zalig of gelukkig en bestaat vervolgens uit twee delen. Het eerste deel vertelt wie er gelukkig is. En het tweede deel, waarom. Wie en waarom. Dat tweede deel geeft de reden. En het tweede deel begint dan ook steeds met het woordje want. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie zijn er gelukkig? Wie zijn er te feliciteren? De armen van geest. Gelukkig de armen van geest. In Lucas heeft ook een vorm van die zaligsprekingen opgeschreven. In Lucas 6 vers 20 staat, gelukkig de armen. En ook dan blijft het nog steeds ingewikkeld. Arm en gelukkig bij elkaar, dat druist toch wel tegen ons gevoel in. En we gaan dat vaker merken. Ons gevoel zal de komende tijd nog wel eens vaker voor verrassingen komen te staan. Bij het luisteren naar dit onderricht van Jezus. En dat brengt ons meteen bij een belangrijk punt. Iets wat lastig is bij dat woord gelukkig. Want geluk wordt niet bepaald door ons gevoel hier. Of je wel of niet gelukkig bent, is in de bergrede geen kwestie van gevoel. En misschien helpt het als we consequent vertalen met feliciteren. Te feliciteren zijn de armen van geest. Dan is het duidelijk dat het niet afhangt van het gevoel van die armen van geest. Te feliciteren zijn de armen van geest. Maar voordat we ons afvragen waarom ze dan te feliciteren zijn, staan we eerst maar eens stil bij wie zijn dat dan eigenlijk, die armen van geest. Want als Jezus zegt dat zij te feliciteren zijn, dan is het wel de moeite waard om precies duidelijk te krijgen wie hij dan op het oog heeft. En die benaming armen van geest kan allerlei gedachten oproepen. Dat Jezus het heeft over armen van geest, het doet al vermoeden dat hij met armen niet specifiek doelt op mensen die maar weinig geld hebben. Professor van het Spijker, onlangs overleden, die heeft dat eens mooi uitgelegd. Hij schreef, de mensen die volgens de wereld arm zijn, worden door God niet zalig gesproken vanwege hun armoede zonder meer, net zo min als de rijken worden afgewezen om hun rijkdom zonder meer. De armen worden dus niet door God zalig gesproken vanwege hun armoede zonder meer. En de rijken worden niet afgewezen vanwege hun rijkdom. Het banksaldo, het vermogen van mensen, zegt lang niet altijd iets over hun geestelijke leven. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in de Bijbel mensen met weinig bezit regelmatig eerder Gods hulp zoeken. En niet voor niets heeft Jezus erop gewezen hoe moeilijk het is voor een rijke en hoe moeilijk het kan zijn ook voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Moeilijk. Maar zegt hij dan niet onmogelijk bij God. Armen van geest zijn dus niet alle mensen met weinig bezit. Maar wie zijn het dan wel? Men heeft vooral vanwege dat laatste van geest wel eens gedacht dat het hier niet zozeer gaat om het banksaldo, maar om het IQ van mensen. Arm van geest zou dan slaan op degene met een lager IQ. Zulke mensen zouden dan te feliciteren zijn, omdat ze kinderlijk eenvoudig met dingen omgaan. Ook met het evangelie. Dat valt niet te ontkennen. Er zijn mensen met een laag IQ die wijzer voor God zijn dan vele wetenschappers met een hoog IQ. Maar het omgekeerde kan ook net zo goed waar zijn. Er zijn ook wetenschappers met een hoog IQ die wijzer voor God zijn dan mensen met een laag IQ. Ook deze groep wordt niet in het algemeen aangeduid met armen van geest. Een IQ-test is wat dat betreft de Bijbel vreemd. Maar wie zijn het dan wel? Daarvoor moeten we naar het Oude Testament. En gelukkig hebben we dat. We kunnen het Nieuwe niet lezen zonder het Oude en omgekeerd. En in het Oude Testament komen we ze tegen, de armen. In de psalmen wordt over hen gesproken als over de verdrukten die geen helper hebben. Verdrukten die geen helper hebben, het zijn dus hulpelozen. Ze zijn overgeleverd aan de willekeur van allerlei andere mensen. Ze zijn er ellendig aan toe, ze zijn verstoten, veracht. Ze zijn aan de kant gezet, geïsoleerd. Niet omdat ze dat zelf wilden, maar omdat ze door anderen daar gezet zijn. Ze tellen niet mee, ze hebben niets te verwachten van hier beneden. En vandaar dat we in de psalmen met enige regelmaat zo'n arme ontmoeten, die zich in gebed dan naar boven richt, naar de Heer. Luister bijvoorbeeld eens naar dit gebed, dat we ook gezongen hebben, uit Psalm 109, vers 21 en 22. Maar u, Heere, Heere, doe uw werk aan mij omwille van uw naam, want uw goede tierenheid is groot. Red mij, want ik ben ellendig en arm. Mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond. De armen die verwacht het van de Heere. Het is een geestelijke houding tegenover God. Een geestelijke houding die hoort bij burgers van het Koninkrijk van God. In geestelijke armoede verwachten armen van geest alles van God. Gemeente, als je arm van geest bent, dan herken je je in deze woorden. Ik ben een arme bedelaar voor God, die met lege handen bij hem komt. Ik ben helemaal op de Heere aangewezen. Ik kan het niet van mezelf verwachten. Ik verwacht het alleen van hem. Kun je dat in je hart, in die regiekamer van je leven, nazeggen? Wie zingt dit straks van harte mee? Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Geestelijk armen die verwachten het van de Heere. En terecht, want de Heere treedt op voor het recht van de armen. En het Oude Testament staat daar vol van. De Heere komt op voor de armen. En het zou te ver voeren om nu alle passages bij langs te gaan. Maar wie Leviticus leest of Deuteronomium, die kan dit gewoon niet missen. En als je de psalmen leest, sommigen van u hebben dat ook aangegeven, sommigen zelfs in de coronatijd bewust psalmen gaan lezen. En als je die psalmen leest of gaat lezen, dan zul je het regelmatig tegenkomen dat de Heere opkomt voor de armen en het recht van de armen. En hij wil dat de door hem aangestelde koning van Israël, dat die dat ook doet. Zijn gezalfde koning die moet zorgen voor de armen en de ellendigen. Psalm 72, daar lezen we in de eerste twee versen al. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De zorg voor de armen wordt aan de koning overgedragen. Ook aan de koning met hoofdletters. De gezalfde, de Messias. En dat vind je terug in Jesaja 11. In Jesaja 11, vers 4, gedeelte dat nog wel eens in de adventstijd gelezen wordt, daar lezen we: Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Kortom, de Messias komt op voor het recht van de armen. Ik laat het daar even bij, meer teksten zouden te noemen zijn, maar duidelijk mag zijn, hij die daar op die berg zit, Jezus, is die Messias. En in zijn eerste onderwijs maakt hij meteen duidelijk dat met zijn komst deze beloften in vervulling gaan. Jezus is begonnen met preken in Matthäus 4, vers 17. En de inhoud van zijn verkondiging is: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En nu klinkt er: te feliciteren zijn de armen van geest. Te feliciteren zijn zij die geen enkele andere bron hebben om uit te putten en hun redding, hun leven, hun zaligheid helemaal van de Heere verwachten. En waarom zijn ze te feliciteren? Waarom? Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Koninkrijk der hemelen. Ja, daar zien we dus weer iets van dat Joodse karakter van het evangelie volgens Matthäus. Daar zien we ook hoe waardevol het kan zijn om samen met het volk Israël, samen met rabbijnen en onze Joodse broeders en zusters te luisteren naar het woord van God. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van God. Zo noemt Lucas het ook in Lucas 6 vers 20. Maar in plaats van over God, dat woord God te gebruiken, spreekt Matthäus over de plaats waar de troon van God staat. En gebruikt hij die Joodse aanduiding, het koninkrijk der hemelen. Dat wil dus niet benadrukken dat Matthäus het hier heeft over een koninkrijk dat heel ver weg is, dat koninkrijk daar in de hemel. Nee, integendeel. Hij benadrukt daar het koninkrijk waar God op zijn troon zit. En Jezus benadrukt juist hier aan het begin van zijn onderwijs, en dat koninkrijk is heel dichtbij. Hij brengt dat koninkrijk van God. Hij is die gezalfde koning die het koninkrijk van God vestigt. En hij, de koning van dat rijk, zegt: te feliciteren zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk van God. En dat kan hij zeggen, want hij is de koning. De armen van geest die erven dat koninkrijk. Ze krijgen toegang tot het koninkrijk van God. Toegang door die koning van wie ze alles verwachten. En gemeente, geliefde broeder, geliefde zuster, vandaag wordt het koninkrijk aangeboden aan u, jou en mij. Die zeggen: ik houd het zelf niet vol. Ik heb u nodig. Er waren nog zoveel zekerheden in mijn leven waar ik op vertrouwde. Die ik vasthield en die in de afgelopen anderhalf jaar als sneeuw voor de zon verdween. En nu lijkt er weer heel veel mogelijk, maar ik besef dat ik mijzelf niet het echte leven kan geven. Mijn handen zijn nog altijd leeg. En te feliciteren zijn diegenen die met lege handen komen. Met lege handen mag je komen. We hebben geen andere bron om uit te putten. Een tijdje geleden ontving ik van iemand een bemoedigend filmpje. En op het filmpje was een letterbord zichtbaar. Zo'n bord, vroeger hadden veel kerken dat, waar je dan liturgie op kon prikken. Met allemaal letters, allemaal losse letters. En iemand die probeert op dat letterbord een gebed te schrijven met allemaal van die losse letters. En het begin, dat staat er al, lieve God. En vervolgens zoekt iemand woorden voor gebed. Maar elke keer als er weer een paar woorden staan, dan worden ze weer weggehaald. En uiteindelijk gooit de bidder alle letters op het bord en schrijft eronder amen. En dan worden de letters weggehaald. En geeft God antwoord op datzelfde bord. En hij zegt, lief kind, ik weet het. En ik hou van je, God. Arm van geest. Ik weet het allemaal niet meer en ik kom bij u. En dan zo'n antwoord. En voordat wij iets vroegen, heeft de Heere zijn liefde al getoond in het zenden van zijn zoon. Te feliciteren zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wat een troost en wat een bemoediging zijn deze woorden van Jezus. Kom met lege handen en erf het koninkrijk van God. Wat een belofte. Erf het koninkrijk van God. En die erfenis is zeker. Hij belooft het. Sterker nog, er wordt niet over de toekomst gesproken. Let daarop als u die woorden voor u hebt. Maar over het heden. Er wordt niet gezegd dat koninkrijk zal van hen zijn. Want van hen zal het koninkrijk der hemelen zijn. Nee, Jezus zegt van hen is het koninkrijk der hemelen. Een aantal zaligsprekingen die we nog tegen zullen komen, hebben het inderdaad over de toekomst. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En hier staat is. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. En beide is waar. Dat koninkrijk, dat is er al. De koning staat voor hen, zit hier voor hen. Maar het koninkrijk is nog niet voltooid. Reeds gevestigd en nog niet voltooid. Reeds en nog niet wordt dat wel in de theologie genoemd. En dit is onderstreept dat het koninkrijk er reeds is. En onderstreept ook de zekerheid dat dat koninkrijk ook echt voltooid zal worden. En daar kun je op vertrouwen. En daarom zijn de armen van geest te feliciteren. Deze belofte is zeker. En wat verandert dat voor hen? Worden ze nu rijk van geest? Nee. En let op, dat woord geest moet je hier ook helemaal niet met een hoofdletter lezen. Het gaat hier niet over de Heilige Geest. Want de Heilige Geest brengt juist tot het inzicht dat je arm bent. Deze armen van geest blijven arm van geest. Want ze blijven het van de Heere verwachten. Ze worden niet rijk in zichzelf. Ze zoeken het ook niet in zichzelf. Ze zoeken hun zekerheid in Christus, de gezalfde, in Jezus. Armen van geest zoeken hun zekerheid in Hem die voor hen de prijs betaald heeft. En zo komen ze tot hun bestemming. De zaligsprekingen mag je nooit losmaken van degene die ze uitgesproken heeft. De zaligsprekingen zijn niet los te maken van het werk van Christus. Alleen maar door zijn verzoenend offer, door zijn zaligmakend offer, kan hier keer op keer klinken. Zalig, zalig, zalig. En tegenover dat zalig klinkt in Lucas 6 ook een heel aantal keren wee u. Hetzelfde vinden we in Matthäus 23. En bij deze zaligspreking hoort een waarschuwing. Een waarschuwing voor u, jou of ik. Een waarschuwing voor ons, voor degene die menen zelf rijk te kunnen zijn. Een waarschuwing voor wie meent zonder Christus te kunnen of dat toch weer elke keer probeert. Een waarschuwing voor iedereen die het in woorden en daden niet van hem verwacht. Want niet alleen woorden zijn belangrijk, maar ook de daden. Verwachten is actief. Plaats jezelf niet buiten het koninkrijk van God. Bij deze zaligspreking hoort een waarschuwing. Maar bovenal klinkt in deze zaligspreking een bemoediging. Een bemoediging voor u, jou of mij, die niets heeft in te brengen, die met lege handen bij de Heere komt en ze naar hem uitstrekt, want hij wil ze vullen. Gods geest werkt in u. Hij maakt u geestelijk arm, zodat u in uw rijkdom, dat u uw rijkdom bij hem zoekt en vindt. Bij hem die ook vanmorgen tegen u, jou en mij zegt, je bent te feliciteren, gelukkig ben je. Want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. En geprezen zij de koning. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. En nadrukkelijk bidden om de komst van het Koninkrijk van onze God. En dat wij samen leven daarin. En laten we dat doen met woorden uit de bergrede. Namelijk door gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 33, de versen 7 en 8. De eerste vraag die de opstellers van de Heidelbergse catechismus stelden om door te geven en te laten leren is: wat is uw enige troost, enige houvast in leven en in sterven? En het antwoord begon met de woorden: dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toe behoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Met diezelfde woorden mogen we antwoord geven straks op de zegen. Als we zingen over hoop in leven en in dood. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.